Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
In deze nieuwe aflevering praat ik met een vrouw waar ik stiekem intens jaloers op ben. Ze is slim, onbevreesd en heeft bovendien stijl en klasse. Stella Bergsma heeft het allemaal. Maar hoe onbevreesd is ze eigenlijk als het over de liefde gaat?
De enige manier waarop je je echt geliefd voelt is wanneer je gewoon bent wie je bent en dat er dan iemand van je houdt. Ja, de rest is allemaal armoede.
Ja, dat is wel super eng.
Ja, maar liefde is heel erg eng. Mm-hmm. Maar het leven is heel, heel, heel erg eng eigenlijk.
Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegent. Ik hang mijn feminisme aan de wilgen. Vanaf nu ben ik weer dichter. Het heeft lang genoeg geduurd en het haalt toch niets uit. Alleen maar haat en een paar centen. Iemand anders gaat die troep maar doen. Dit is een stukje uit...
Iemand hang... geest het maar van de takken.
Ja.
Leuk dat jij dat voorleest.
Ja, het is een stukje uit jouw nieuwe dichtbundel.
En wat een schitterende introductie ook. Nee, echt?
Ja, nou, het is ook helemaal waar. Het komt recht uit mijn hart.
Oké, fijn om te horen.
Nou, lieve Stella, welkom.
Ja, dank je.
Fijn dat je er bent.
Ja, dus dat schreef ik inderdaad. Dat is. Ik ben er klaar mee.
Je bent er klaar mee, ja. Want ik heb jou een dichtbundel met heel veel plezier gelezen. Al moet ik zeggen, ik vind dichtbundels in één ruk uitlezen echt ingewikkeld.
Ja,
dat doe
heel,
ik niet.
Snap ik ook. Het is meer een soort.
Ja, dus dat moet je even neerleggen en dan ga je er nog eens naar kijken. Eigenlijk is dat een perfect cadeau om jezelf te geven als je op vakantie gaat of zo. Ik noem maar eens wat. Misschien moet je het even doen, lieve luisteraar. Maar ik heb echt met heel veel plezier naar gelezen. Ik vind jouw schrijfstijl geweldig. Maar ik was ook wel verrast over je zachtheid en je kwetsbaarheid in je teksten.
Dat zei mijn redacteur ook.
Ja, je schrijft over de liefde en over ouder worden, over de dood, over... Ja, een hele andere kant van Stella die de meeste mensen van jou kennen eigenlijk.
Ja.
Zit jij in een nieuwe fase?
Nee hoor, het is gewoon zo dat... ik ben eigenlijk altijd al zo geweest. Alleen in de media, et cetera, wordt die andere kant van mij meer gefeatured en meer aangesproken. En ook meer, ik word ook heel vaak... gevraagd om stukken te schrijven over feminisme... of over vrouwen en woede, of over seks. Altijd maar die eeuwige seks.
Heerlijk.
Zeker nu het weer zo mooi weer is, heb ik er ook echt weer zin in seks.
Ja?
Ja. Dus ik word heel vaak, dus die een beetje soort tedere kant, zeg maar, die zit wel heel erg ook in mijn eerste roman, hoewel die ook heel grof is. Maar dus ik ben altijd al zo geweest, maar ik probeer nu wel een soort van in de media mijn spectrum een beetje te verbreden.
Ja, dus het is wel een beetje de tijd ervoor.
Ja,
dan.
Man.
Ja.
Op deze leeftijd.
Nou, heeft toch helemaal niks met leeftijd te maken?
Ik merk wel, en dat merkte ik ook toen ik aan dichten was, en zodat ik daarover meer over nadenk dan over ouder worden en de dood. En zo. Niet dat ik het denk over de dood of zo, maar gewoon, ik word wat contemplatiever wel. Hoewel ik dat altijd wel geweest ben, maar... En je krijgt dat ook van dichten. Van dichten word je zo. En je krijgt het ook van... met je ass in Thailand zitten en een beetje zo kijken over de zee of ergens zijn waar helemaal niemand is.
Ja, want dat doet wel wat met jou, hè, Thailand. Want je hebt daar ook je andere boeken geschreven, toch?
Ja, maar weg zijn uit Nederland doet ook wat met me.
Ja, ja.
Gewoon weg zijn van huis, want ik ben nu heel erg aan het worstelen met mijn tweede roman die eigenlijk al jaren moet komen. En ik zit ook te denken dat ik daarvoor weer weg moet zijn eigenlijk. En dat kan ook in Nederland zijn, maar het moet wel een beetje een end van huis zijn. En dat ik geen... Dat ik mezelf een soort van erin luis dat weg ben.
Dus ja,
dat ik ook geen Dat ik nee kan zeggen tegen dingen. Van sorry, ik ben helemaal daar en daar.
Ja, precies. Het moet een soort van afgebakend zijn. Ja, ja precies. Want anders gaat je hoofd alle kanten ja. op. Ja, snap het hoor.
Wat heerlijk. Wat ja. heerlijk dat je dat snapt.
Ja, ik zou ook als ik zou gaan schrijven. Bedoel, ik heb ook altijd gedacht, ik moet nog een boek schrijven. Maar ik zie dat
ja,
mezelf gewoon
moet
niet.
Nog een boek schrijven.
Ja, ja dat klopt.
Dat moet jij nog doen.
Maar dat zie ik mezelf niet thuis doen. Ik zie mezelf dat altijd ergens doen. En misschien is dat een smoes of zo. Van hè, dan pas kan het. Omdat je er ook, dat ik er ook tegenaan hik. Aan het opschrijven van
het is ook een smoes, maar het is ook de waarheid. Ja. Voor mij geldt dat ook. Het zijn allemaal smoesen. Ik moet dit, ik moet dat. Ik zit niet goed. Ik heb geen goede stoel. Het zijn allemaal smoesen, maar het is mm-hmm. ook de waarheid. Je moet een soort situatie voor jezelf creëren waarin je gewoon helemaal die ruimte en die leegte hebt waarin dat allemaal gewoon eruit kan stromen.
Ja. En gaat dat dan vanzelf bij jou? Dat als
totaal
het eenmaal
niet. Nee. Nou, tegen de tijd dat het eenmaal zover is wel, mm-hmm. dan is het super makkelijk. Maar met mijn tweede boek ben ik daar nog steeds niet. Ik ben echt aan het worstelen met mezelf. Ik ben echt in een soort gevecht. Het is heel, heel stom. Maar ik heb dit eigenlijk altijd, ook als ik gewoon een stuk schrijf of zo, dat ik in het begin denk, ik heb geen idee, ik weet niks. Hoe heb ik ooit iets kunnen schrijven? En dan begin ik, ik vergelijk het altijd met pottenbakken. Tenminste, ik heb nooit potten gebakken, maar ik zie dat zo voor me, dat mm-hmm. mensen zo op zo'n draaischijf, mm-hmm. en eerst heb je zo helemaal niks, zo'n kwakje klei, en dan ga je het zo'n beetje zo vormen en dan wordt het steeds meer. En uiteindelijk, dat gebeurt me ook altijd, gaat zo'n vaas, oh sorry, de hele microfoon stoot ik om, maar gaat zo'n vaas dan helemaal, wordt veel te groot en de was helemaal uit de kluit en gaat zo ronddraaien op het ding. Ja. Dus ik heb dan altijd uiteindelijk juist te veel. Dus eerst heb ik geen woorden en uiteindelijk komen ze uit me als een soort fontein of zo.
En dan heb je te veel en dan moet je kill your darlings.
Ja.
Vind je dat lastig?
Dat is altijd hetzelfde proces. Nee, vind ik niet lastig.
Nee.
Als het eenmaal klaar is, als het eenmaal zoveel is, dan is het lekker. Dan is het gewoon, en dat schaven en zorgen dat het zo goed mogelijk wordt. Nee, dat is het leukste.
Ja, vind ik ook het allerleukste aan het hele schrijfproces. Goed, we wijken een beetje af van de topic. Want straks praat ik met Stella verder over de liefde en
schrijven. Schrijven is ook liefde.
Is ook seks en liefde, dat klopt.
En ook seks, zeker.
Maar misschien heb jij als luisteraar wel een prangende vraag. Hou je dan niet in? Stuur een bericht naar debbie@ad.nl of een DM op Instagram naar Debbie Gerritsen. Stella, ja, de liefde. Heb jij veel liefde gekregen als kleine Stella?
Nee, ik had meer gekund.
Ja?
Mijn ouders die waren heel erg ook met zichzelf bezig, denk ik. Maar toen mijn moeder die ging helemaal opnieuw, nadat ze mij had gekregen, ging ze weer studeren. Dus ik herinner me haar heel erg als een soort afwezige moeder die daar achter zo'n studeerdeur zat. Wat heel veel kinderen ook met hun vader hebben. Of als hun vader een interessante schrijver is of iets. Je mag haar niet storen. Ik mm-hmm. mocht haar ook niet storen. Maar mijn oma, die paste dan op mij. En daar heb ik heel veel liefde van gekregen. Ja, ja. Die heeft eigenlijk een soort van vervangende rol gespeeld daarin.
Ja,
dus van mijn ouders was ik echt wel, ik herinner mezelf als zijnde, en ik was ook nog enig kind, als zijnde hunkerend naar de liefde van mijn ouders, zeg maar. Maar mijn oma die was er altijd en die hield heel veel van me.
Wat fijn.
Dus in die zin heb ik heel erg mazzel gehad.
Ik vraag het ook een beetje omdat jij en jouw vriend, Steven, zijn al 26 jaar samen.
Ja, we zijn nu bijna 14, aanstaande 14 juli zijn we 26 jaar samen. Ik ben er zelf ook verbaasd over.
Ongelooflijk. Ik vind het zo knap. Want
bizar.
Ik vind de liefde echt een battlefield. Ik bedoel, ik ben echt Pat Benatar.
Love is a battlefield.
Ja. En ja, ik heb echt aan grondige introspectie moeten doen voordat ik eigenlijk een beetje wist hoe het zat en waarom ik het zo moeilijk had altijd. Hoe heb jij dat geleerd?
Ik ben eigenlijk is het heel, heel eenvoudig. Ik ben op een gegeven moment in analyse gegaan omdat ik niet goed kon functioneren in de wereld. Ik had angstaanvallen. Ik had last van dingen. Achteraf denk ik overigens nu.
Was jij toen jong?
Toen was ik 19. Ja. Ging studeren, filosofie studeren. Achteraf denk ik overigens dat het ook heel veel te maken had met het feit dat ik ADHD heb. Dat was toen nog helemaal niet in om daarmee bezig te zijn. Maar ADHD mensen hebben heel vaak angsten. Dat heb ik toen nooit geweten. En mijn psychiater ook niet. Want dat was een ouderwetse psychoanalyticus.
Oh, ja, ja.
Dus in plaats van het gewoon zo van je hebt ADHD en je krijgt wat medicijnen en bedieren ermee, ben ik gewoon jarenlang in analyse geweest. En dat is eigenlijk ik vond het fantastisch.
Oh, echt?
Ja, ik vond het fantastisch. Eigenlijk is het, ik heb filosofie gestudeerd een jaar lang. Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd. Ik heb psychologie gestudeerd. Ik heb film en televisiewetenschap. En de enige opleiding die ik ooit heb afgemaakt was mijn psychoanalyse. Zo zie ik het. Ja. Ik zie het als mijn opleiding tot leven. Dus ik vind dat ik daardoor heb leren leven. En daardoor heb ik ook leren vertrouwen. Want ik had moeite met vertrouwen. En liefde gaat helemaal om vertrouwen, volgens mij.
Mm-hmm. En had jij toen Steven al ontmoet?
Nee. Nee, dus eigenlijk een beetje zo toen ik op het einde van mijn analyse was en ook toen mijn vader doodging, waar ik geen goede verhouding mee had, toen kwam ik Steven tegen. Alsof dat allemaal een soort van samen viel. En ik denk ook wel dat ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn vader, ik was zo druk daarmee met mijn relatie met hem, met mijn niet goede relatie met hem, met mijn behoefte aan liefde van hem ook, met mijn... Ik heb het ook altijd gezien als een soort wanhopige verliefdheid op hem. Als een soort. Dat toen hij er niet meer was, toen was er ruimte voor iets anders.
Ja. Ik vind het wel knap dat jij op die leeftijd dat al zo voelde. Van ik mis iets en ik moet daarmee aan de slag.
Ja, maar ik was ook altijd al heel slim en zo. En aan het lezen over dat soort dingen. Nee, maar serieus, ik had gewoon dat weet ik niet. Hoewel ik wel dat denk. Ik had gewoon interesse voor psychoanalyse en voor hoe het zat met de menselijke geest. En dus dat was mijn ingang om mezelf te helpen, zeg maar.
Ja.
En mijn moeder was in therapie bij die psychiater. En toen het niet goed met mij ging, toen ging ik eigenlijk automatisch naar... Nou, toen had ik allemaal angst en zo. Toen zei mijn beste vriendin, je moet hem bellen.
Ja.
Het was ook liefde, hè? Vriendschap is ook liefde.
Ja, zeker.
Ik heb heel veel, ik heb ook in het voorgesprek met Harmke... heel veel kwam achter dat ik heel veel dingen in mijn leven zijn gekomen doordat mijn vrienden me dat vertelden of me goed advies gaven.
Wat ze hebben gegeven, ja.
Dus dat is echt diepe liefde eigenlijk.
Ja, enorm. Ja, er wordt echt wel eens vergeten. Het is ook zo grappig dat als je dan een nieuwe liefde hebt, dat die altijd met stip naar nummer 1 gaat. Terwijl in je vriendschappen eigenlijk belangrijker zijn en veel meer steadier zijn. Ja, dat vind ik altijd heel fascinerend.
Ik vind ook dat mensen hun vriendschappen veel beter kiezen. Dat ze veel beter kiezen voor zichzelf.
Ja.
Als ze kijken naar wie hun vrienden zijn. Ze kiezen iemand die bij ze past. Mm-hmm. Waar ze mee kunnen lachen. Waar ze een soort inhoud mee kunnen delen. Terwijl verliefdheid heel vaak ook gewoon in eerste instantie alleen om het uiterlijk is.
Ja, het is
en daar vaak wel fout gaat ook.
Ja, zeker. Want het is ook bijna een psychotische staat waar je in verkeert. Ja. Die hele verliefdheid.
Ja.
Had jij dat ook met Steven? Waren jullie zo verliefd op elkaar?
Ja, uiteindelijk wel.
Ja.
Maar het was niet, het was niet die verliefdheid die ik ken van iemand. Je vindt iemand gewoon alleen maar woest aantrekkelijk. En dan ga je er van alles op projecteren. Want dat gaat dus vaak mis. Dat doe je dus bij je vrienden niet. Eerst ga je kijken of je het goed kan vinden. En dan word je vrienden.
Ja.
En dat zo ging het met Steven wel.
Oh ja.
Dus dat was eigenlijk een hele gezonde manier van elkaar... in elkaar opgaan, zeg maar. Die komen omdat ik in analyse was geweest en dus niet meer viel op ontzettende klootzakken waar ik daarvoor wel op viel. Want dat deed ik. Ik viel op mannen, jongens die me afwezen. Zoals, zoals ik het gevoel had dat mijn vader dat deed.
Herkenbaar.
Ja, en deze man was een aardige man. Dus ik dacht, nou, is mijn type niet, is een aardige man. Maar toen ging ik met hem praten en toen gingen we corresponderen, want dat deden wij toen in eind 90e jaren, 97... schreef je elkaar nog brieven.
Ja.
En niet iedereen hoor, maar dit was gewoon dat zo is het gegaan bij ons. En toen dacht ik, ja, maar hij is niet alleen aardig, hij is ook slim, hij is heel erg grappig. Ik had nog nooit met iemand zo gelachen. En zo kwam die liefde, kwam eigenlijk, ik ben verliefd geworden op zijn woorden, op zijn brieven. En bij mij is dat gewoon een ontzettende ingang. Taal is gewoon heel erg een manier om het te bereiken.
Dus hij kwam gewoon langzaam je leven in.
Ja.
En dat is eigenlijk een hele prettige manier. Want dan ben je heel erg, zoals je vrienden kiest, ook heel erg bewust bezig met
zo is dat gegaan. Het was nieuw hoor, voor mij ook. Ja. En het was ook hier hadden mijn vrienden weer een rol. En ook bij hem, dat mijn vrienden op een gegeven moment zeiden, je vindt hem gewoon leuk. Je zegt dat het niet je type is en je lult maar uit je nek. En dat niet, weet je wel, maar je vindt hem gewoon leuk. Ik merk het aan je. Je ligt helemaal op als je over hem praat. Toen dacht ik, oh verdomd, ze hebben gelijk. Alsof ze het legitimeerde ook. Toen mocht ik pas dat verlangen voelen ook. Ja, en hij had precies hetzelfde. Zijn beste vriend zei ook, je vindt haar leuk.
Oh ja.
Want we waren allebei elkaars type niet. Dus we kozen een keer iets anders. Dat zou ik ook iedereen die luistert, die ook worstelt met de liefde willen aanraden. Kies een keer iets anders.
Ja, ga eens voor iets anders inderdaad. Ja, en het is wel waar, want je gaat heel snel in het oude patroon. Alhoewel je ook soms niet kan zien wat je patroon is. Dat moet je wel, en dat vind ik knap aan jou, dat heb je wel gezien vrij snel. Van oké, okay, ik val gewoon...
Nee, was niet snel.
Nou ja,
die psychoanalyse duurde 7 jaar.
Ja, oké, okay, maar goed, je was wel jong. Ik bedoel, ja. Ik heb het pas een paar jaar geleden gezien. En ik ben inmiddels 44.
Maar ik dus, moest wel, ja. Jij niet. Ik moest, want ik durfde de straat niet meer op
nee.
En zo.
Nee.
Dus dat was gewoon bijvangst bij het feit dat ja. Ik moest leren leven.
Ja, mooi. En toen kwamen jullie samen en dat is inmiddels 26 jaar geleden bijna.
Ja.
Oh man, goed hoor.
Ja.
Ja, ja. Echt. Wat maakt een goede relatie? Wat maakt jullie relatie zo goed?
Humor.
Ja, ja.
Ook wel veel praten, maar dat hebben we vooral in het begin gedaan. Dat het wel heel duidelijk is wie de ander is en wat je grenzen zijn en waar je boos over bent. De ander moet jou wel kennen en jij moet de ander ook kennen. Dus dat, en omdat ik natuurlijk net die hele psychoanalyse had gehad, heb ik hem daar ook vreselijk mee lastig gevallen. Gewoon ik net zo lang doorpraatte tot het klopte en tot ik me goed voelde. En zo dat hij wilde slapen, dat we ruzie hadden, dat ik maar zo ik bleef door emmeren. Maar uiteindelijk is hij daar ook heel erg veel wijzer van geworden over zichzelf.
Mm-hmm.
Dus dat praten met elkaar en radicaal eerlijk zijn, denk ik. Maar ik denk dat dat sowieso een goede invalshoek is voor het leven. Om gewoon eerlijk te zijn, te laten zien wie je bent. Je te laten kennen. Maar daarnaast moet je jezelf ook kunnen relativeren. En humor hebben.
Mm-hmm. En hoe belangrijk is seks?
Wel heel belangrijk. Niet het belangrijkste, maar in het begin zeker ook als een soort van smeermiddel. Maar nog steeds is het wel belangrijk om die intimiteit af en toe op te zoeken. Mm-hmm. We hebben nu niet meer zoveel seks. We zijn 26 jaar samen, maar als we op vakantie zijn, opeens hervinden we elkaar weer.
Maken we dat wel eens te groot, denk jij, seks?
Nee hoor, ik denk wel dat het ook wel echt belangrijk is. Maar denken dat je dat... we maken het wel te groot, het idee dat je dan in een monogame relatie dat allemaal voor elkaar moet krijgen, 26 jaar lang of nog langer, zonder dat je verlangt naar een ander of zonder dat je... Dat idee van monogamie maken we denk ik wel te groot. Of dat een ideaal is, is denk ik bijna niet haalbaar.
De stelling. Om je relatie gezond te houden, moet je af en toe de ramen even openzetten.
Grappig, want ik heb een hele tijd lang ook in interviews en zo gezegd dat wij een zuurstofdoorlatende relatie hebben.
Mm-hmm.
En dat is precies dat. Dat is af en toe even het raam openzetten. Maar als het te veel gaat tochten, ook weer dicht doen.
Wat bedoel je dan met als het te veel gaat tochten?
Dan wordt het onrustig. Want het is ook onrust. Dus stel dat je flirt met een ander. Of stel dat je een keer zoent met een ander. Of stel dat je elkaar die ruimte geeft. Dat zorgt ook altijd voor een soort onrust.
Ja. Maak je daar afspraken over eigenlijk?
Ja, daar moet je heel duidelijk over zijn.
Ja, want zoenen of neuken, is dat lijkt me nogal een... Ik bedoel, dat...
Ja, ik...
Maakt dat uit eigenlijk? Ja,
maakt uit. Vind ik wel.
Ja.
Maar het is ook gewoon de fase waarin je bent of zo. Mm-hmm. We hebben een fase gehad waarin we dat allebei oké vonden van elkaar. Tot op een gegeven moment... Toen had ik ook net mijn eerste boeken uit. En toen dacht ik van, nou krijg ik heel veel aandacht. Dus voor hem wel lekker als hij ook een beetje aandacht krijgt van allemaal chicks op Tinder. En toen op een gegeven moment,
wat lief van jou dat je daar aan denkt.
Toen op een gegeven moment had hij het de hele tijd over dat meisje en dat meisje. En dat werd voor hem ook ingewikkeld. Want je gaat toch een soort van relatie opbouwen met zo'n ander iemand. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, nou maar op. Nou begin ik het vervelend. Nou begin ik jaloerse gevoelens te krijgen, zeg maar.
En dat is wel een beetje de maat. Als dat gebeurt, dan is het klaar.
Ja. En wat we nu wel vooral doen is gewoon elkaar opzoeken.
Mm-hmm.
Maar de mogelijkheid is er wel. Mocht het zo zijn dat iemand iets wil, dan mag dat gewoon. Maar het is het minst gecompliceerd om dat niet te doen.
Ja.
Het is het makkelijkst om het niet te doen, vind ik wel.
Ja. En want ben je daar dan ook altijd eerlijk over? Is dat wel ook het nodig?
Ja, vind ik wel.
Ja.
Ja.
Want maar anders wordt het heel moeilijk.
Niet, ik vind niet...
Moet je dat altijd zeggen?
Ik vind niet dat dat geldt voor iedereen. Het geldt voor mij, omdat ik niet goed kan leven met niet eerlijk zijn. Mm-hmm. Het past niet bij mij. Ik heb toen voor Linda een keer een stuk geschreven over Second Love. En toen heb ik iets van 2 of 3 weken op Second Love gezeten. Zonder dat ik dat aan Steven vertelde. Voor de feel van dat niet vertellen. Want dat hoort bij Second Love. Dat je een relatie naast je relatie hebt. Dus juist voor dat gevoel van hoe voelt dat dan om dat zo te doen. En ik had er gewoon heel veel moeite mee. Ik voelde me er heel, heel, heel onprettig bij.
Ja.
Dus uiteindelijk had ik een date. Heb ik ook nog gezoend met die man. En dat heb ik uiteindelijk allemaal verteld. En hij vond het ook niet leuk. Omdat het, ook al was het maar 3 weken of zo. Nee, die man vond het leuk hoor, dat we gezoend hadden. Maar Steven vond het ook niet leuk dat ik iets voor hem verzwegen had.
Ja, ja, ja. Nou, dus, dat kan me voorstellen. Volgens mij is dat het grootste onderdeel van vreemdgaan of ontrouw. Ja, is dat
het,
je gewoon,
bedrog, zeg maar.
Ja, dat je gewoon elkaar niet eerlijk vertelt wat er gebeurt.
Terwijl ik ook vind, ik vind niet dat iedereen dit moet doen. Ik vind dat het uitmaakt wie je bent. En er zijn ook mensen die zeggen van, ik weet het allemaal liever niet.
Nee, dat kan me ook voorstellen. En ik vind ook niet dat je per se alles hoeft te delen met elkaar.
Nee, vind ik ook niet.
Je kan echt gewoon prima.
Maar het is gewoon wie ik ben. Het is wie ik ben. Ik kan niet anders dan deze persoon zijn. Dus zo ben ik ook bij jou, zeg maar. Iedereen die mij een vraag stelt, krijgt gewoon eerlijk antwoord. Ik zou nooit liegen bij een vraag.
Nee, maar je mag eigenlijk niet te veel zeggen, want ik hoorde vandaag dat jij in je horoscoop stond. Dat jij echt
dat
te veel dingen.
Maar dat ben ik nou eenmaal gewoon.
Ja, nou, dat is ook hartstikke goed. Hey, en als we het over seks hebben, over vrouwen en seks wordt altijd best wel ingewikkeld gedaan. Vrouwen moeten wel sexy zijn, maar niet te, want dan ben je een slet. En het vrouwbeeld in de media en ook op social media en advertenties vind ik op dit moment best wel heel extreem sexy, uitgesproken. Maar goed, tegelijkertijd mag je dat ook weer niet zijn. Want dan ben je een aandachtsgeil.
Je mag het wel zijn als het maar is een soort van per ongeluk.
Ja, precies. Je moet het niet opzoeken. Want dan ben je een aandachtshoer.
Als het jouw seksualiteit is waar jij voor uitkomt als vrouw, dan ben je sowieso een aandachtshoer of een hoer. Of iemand die misschien wel manipulatief is. Want die kan misschien zo'n man wel verleiden. Mm-hmm. Maar als het per ongeluk is, als het per ongeluk een borst uit je... Als je zeg maar betrapt wordt, ook als je naaktfoto's hebt en je wordt betrapt. Dat vinden mannen dan, of een bepaald soort mannen, een veel opwindender idee dan dat je zelf met je titel op internet gaat staan. Dan gaan ze altijd roepen dat je een slap bent en een aandachtshoer.
Ja,
dan
heb je
dus
je
seksualiteit is altijd een soort van... jezelf als het lustsubject, noem ik dat. Is iets waar onze maatschappij toch een beetje moeite mee heeft bij vrouwen.
Mm-hmm. Ik vind dat wel echt een lastige, want nou, dat vinden alle vrouwen waarschijnlijk heel lastig. Maar hoe, want zeker in deze tijd, hè, iedereen neemt elkaar zo de maat op social media. Hoe moet je daar nou mee omgaan?
Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, ik zou toch de mensen willen adviseren om scheid te hebben.
Mm-hmm.
Om scheid te hebben met stijl. Zoals mijn toneelstuk waar jij laatst bij was, Hoeveel Fuck.
Ja.
Scheid hebben met stijl en jezelf zijn is toch wel het beste wat je kan doen. Want anders, het is ook heel belangrijk, ook voor de liefde.
Want misschien moeten we het even uitleggen. Want je hebt een manifest geschreven, in ieder geval Fuck. Je had daar zijn ook een heel leuk stuk van, een toneelstuk van gemaakt. Ben ik geweest, geweldig. En daar leer je eigenlijk dat vrouwen ruimte moeten en mogen nemen.
Ja, maar dus ook om onbeschaamd en om slecht te zijn, om woedend te zijn, om allerlei negatieve dingen te zijn. En dat onbeschaamde, die seksualiteit, dat die schiet er nog wel eens bij in.
Ja.
En daar wordt dus ook heel raar mee omgegaan. En ik zou het vrouwen toch willen adviseren om daar zoveel mogelijk te proberen scheid aan te hebben.
Mm-hmm.
Op een soort manier, daarom zeg ik met stijl, dat je niet dat je het een beetje leuk maakt voor jezelf. Dat je het ook een beetje humor en speels houdt. En waarom dat belangrijk is denk ik omdat het dus belangrijk is dat de ander jou kent. Dus als jij een partner hebt die jouw seksualiteit niet kent, dan kent hij jou ook niet.
Mm-hmm.
Dus je kan eigenlijk alleen maar liefde ontvangen of liefde echt voelen als iemand gewoon helemaal weet wie je bent. En als je daarvoor liefde krijgt. Dus niet als je een rol speelt.
Mm-hmm.
En vrouwen hebben toch de neiging, maar niet alleen vrouwen, maar iedereen die eigenlijk niet de norm is, om bepaalde gedragingen te doen die voldoen aan de norm, omdat ze bang zijn afgewezen te worden. En afgewezen worden is het allerergste wat je kan overkomen in de liefde.
Mm-hmm.
Maar de enige manier waarop je echt geliefd voelt is wanneer je gewoon bent wie je bent en dat er dan iemand van je houdt.
Ja,
de rest is allemaal armoede.
Ja, dat is wel super eng.
Ja, maar liefde is heel erg eng.
Mm-hmm.
Maar het leven is heel, heel, heel erg eng eigenlijk. Tenzij je het niet goed leeft. Als je het gewoon een beetje half leeft, is het misschien niet eng. Maar dan ben je
veilig. Op
een gegeven moment aan het einde van je leven en dan heb je het niet helemaal geleefd.
Nee, nou ja, dus dan ben je gewoon te veilig. En dan, dan pas je heel erg aan wat er wordt gevraagd.
Ja.
Ik vind wel dat je dat ook wel ziet, hoor. Tegenwoordig, misschien is dat een beetje een sidewalk. Maar ik mis wel een beetje de echte dwarsdenkers en de paradijsvogels. Ik vind dat veel mensen, misschien wel door social media of door we zijn allemaal, zien er hetzelfde uit. We hebben allemaal dezelfde.
Ik hoor dat vaak.
Zelfde tatoeages, omdat het allemaal zo stoer. Weet je, het is, iedereen ziet er hetzelfde, denkt hetzelfde. We durven bijna niet meer.
Misschien moeten we hier doorheen.
Wild en geil. En wat je zegt, de gevaarlijk, onbescheiden. Ja, dat we worden een beetje elkaar, we worden een beetje een eenheidsworst.
Ja, dat is heel raar. Dat, we worden een soort, inderdaad, we worden het zeg maar de norm, terwijl niemand dat eigenlijk is. En ook niemand dat eigenlijk wil.
Nee.
Dus ik vergelijk dat altijd met liftmuziek. Dat is die muziek die niemand leuk vindt, maar die altijd in alle liften is, omdat je er geen buil aan kan vallen.
Ja, precies.
En dus je kan, als wij de mens worden waar je geen buil aan kan vallen, dan zijn we inderdaad heel veilig bezig.
Ja.
En dan krijgen we waardering voor dat imago van ons, maar dus niet voor wie we wezenlijk zijn.
Dus je bent jezelf echt aan het verloochenen.
En dat heeft denk ik te maken met internet. Dat heeft te maken met dat we elkaar de hele tijd kunnen zien en dat we moeilijk om kunnen gaan met ook onze eigen imperfecties en onze eigen, dus niet alleen voor die van een ander. Ik denk dat mensen hun eigen imperfecties slecht trekken en dan bij een ander gaan lopen haten en lopen shamen en lopen. Ja. Dus misschien moeten we, is het gewoon de fase van, voor mijn gevoel is het zo dat internet het licht heeft aangezet dat we elkaar allemaal kunnen zien.
Mm-hmm.
En dat we daar niet zo goed mee om kunnen gaan. Dat we dan allemaal proberen om ons beter voor te doen. En ik denk dat we daar gewoon doorheen moeten. Dat op een gegeven moment internet net is als het echte leven. En het echte leven is heel erg imperfect eigenlijk.
Ja. Ja,
dat hoop ik. Hè?
Ik hoop het met je mee. Het zou fantastisch zijn dat we de imperfecties vieren.
Ja.
Maar we zijn op het moment vooral ons heel erg aan het conformeren naar de norm.
Ja.
Ik zelf ook. Ik doe even hard mee. Dus ik voel het ook aan mezelf. Van, oh ja, ik moet wel zo zijn.
Ja, ik doe niet mee omdat ik het niet kan. Want mensen vinden me dan, jij zegt van dat je op een bepaalde manier ook tegen me opkijkt daardoor.
Mm-hmm.
Of dat zei je niet letterlijk, maar dat komt wel neer.
Ja.
Maar ik kan niet anders. Dus dat is bij mij ook een gebrek hoor. Als ik het wel zou kunnen, zou ik het waarschijnlijk gewoon doen. Dus het is gewoon, door wie ik ben, ben ik per ongeluk non-conformistisch. Altijd geweest.
Vind ik echt jaloers.
Maar het is wel een handicap. Maken. Het is een handicap ook.
Nou,
ik krijg er ook heel veel commentaar en haat en zo op. En dan moet je ook weer allemaal mee dealen.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
En dat is niet altijd makkelijk. Maar ik kies er wel voor. En ik kies er ook voor om het zo te laten zijn, zodat anderen denken van, oh, als zij het doet, dan kan ik ook wel eens een keertje, weet ik veel.
Nou ja, je bent in die zin wel een rolmodel, denk ik, voor veel vrouwen.
Ik hoop het heel erg.
Ja, dat denk ik wel. Tenminste, ja, jij krijgt, op Twitter en sowieso in de media, krijg je natuurlijk veel over je heen, omdat je een grote bek hebt.
Ja.
Ik vind het heerlijk, maar jij bent wel degene die de meeste, die alle wind vangt.
Ja. Ja, en dat kan ik wel goed. Mm-hmm. Dus laat me dat maar doen, want verder kan ik ook niks.
Nee, nou, dan ga ik lekker bij je staan. Lekker zo achter je een beetje staan.
Dat
je kan hartstikke
mag.
Veel.
Nee, oké, ik kan schrijven en ik kan nadenken. Maar ik bedoel, dat zijn de dingen waar ik goed in ben. En me conformeren ben ik gewoon niet goed in.
De luisteraarsvraag.
De vraag is, hoi Stella. Ik was deze week bij een concert van Harry Styles.
Ja.
Ik zag hordes jonge meisjes als bakvissen voor een podium staan. Zo van, neem mij. Ik vind dat ongemakkelijk en verwarrend. Wat vertel ik mijn dochter hierover? Ja.
Ja. Ja,
dat is wel
een
goeie, want is dat nou een nature of nurture?
Hele goede vraag. Ik weet dat ook niet, want het is bijna nooit andersom.
Nee.
Toen ik een band had, heb ik nog steeds. Ik heb hem weer. Ik heb weer mijn band. Ja,
zie je hoeveel jij kan. Je kan ook meer dan
ik kan ook nog zingen. Ja, dat is waar. toen had ik bijna geen mannelijke groupies, maar wel vrouwelijke groupies.
Oh, echt?
Ja.
Ja, hoe kan dat nou? Ik zie het namelijk ook gebeuren en dan denk ik ook wel eens, oh god.
Het is ook, ik weet het niet, ik weet echt niet of dat nature of nurture is. Want het is ook zo dat stiekem heb ik wel mannelijke groupies. Krijg ik DM's en ook van jonge mannen. En die hebben allemaal zoiets van, kijk tegen je op en ik wil dit en dat. Maar het is niet, het past niet goed bij het imago van een man.
Nee.
Dus ik weet het niet. En wat moet ze haar dochter erover vertellen? Het is namelijk ook zo dat die Harry Styles wel weer een leuke man is. En zelf ook een soort van non-conformist en ook genderfluïde en allemaal interessante dingen. Maar eigenlijk zijn die mensen die hem adoreren dan weer gewoon een heel legertje. Mensen die allemaal hetzelfde eruit zien. En,
precies.
Ja.
Ja, ik vond dat vroeger ook. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn buurmeisjes allemaal zo voor Take That en zo waren. En dan helemaal verliefd waren. Het is natuurlijk ook wel een fase.
Dan is dit wel misschien een stap leuker, omdat het een leuker soort man is, vind ik. En je zou misschien aan je dochter kunnen vertellen van, want ik vind het ook wel weer goed om iemand te aanbidden. Want dat betekent dat is wat je wil. Zo van, dat is wat je ambieert. Je vindt dat cool wat hij doet. Je vindt wat hij zegt cool. Verder zou je misschien alleen tegen je dochter kunnen zeggen van, vind je zelf ook, kijk ook eens naar jezelf. Vind jezelf ook leuk. Maak zelf ook misschien iets moois. Of schrijf iets. Of doe eens iets anders aan. Of kijk ook naar je eigen originaliteit. Je hoeft niet per se achter hem aan te lopen. Maar laat je inspireren door hem.
Ja.
Maar zoek wel je eigen weg of zo.
Ja.
Ga in ieder geval niet als moeder zeggen van, oh, dat moet je niet doen, kind. Want dan gaan ze hem extra adoreren, denk ik.
Ja, dus daar moet je ook een beetje onbevreesd zijn.
Anders moeten ze gewoon mij idoliseren, want dat is altijd goed. Loop gewoon achter mij, ga mij aanbidden. Nee.
Ja, dat
geintje.
Jawel. Ja, ik vraag me toch af, hè, van wie heb jij toch die superkracht gekregen? Ik bedoel, jij zegt wel van ja, het zit in mij en ik kan niet anders. Maar ja, dat onbevreesde vind ik, ja, ik meen het echt oprecht. Ik vind dat echt heel knap. Heb je dat ook van huis uit meegekregen?
Nee, denk ik eigenlijk niet. Mm. Mijn vader was wel een beetje excentrieke man en ook een kunstenaar. En hij had ook wel een grote bek. En hij deed ook veel dingen, zo van hij schilderde dan, maar hij zong ook. En zo. Dus hij had wel allemaal dat. Dat heb ik denk ik wel. En ook zijn non-conformisme of anders zijn, dat heb ik denk ik wel van hem. En mijn moeder was ook wel artistiek en zo, maar een soort lef. Mijn vader had geen lef bijvoorbeeld, die was heel bang. Maar ik was ook heel bang.
Ben jij wel eens bang, ja? Nog steeds?
Ja, nog steeds. Ja, ik ben altijd bang en ik ben altijd... probeer ik gewoon mijn angst te overwinnen. Dat is juist een soort ding in mijn leven, denk ik. Dat ik een soort... Omdat ik die angsten echt heb gehad, echt paniekstoornis heb gehad, dat ik ben zo blij dat ik daarvan af ben. Dat ik het leven met alles omarm. Ik mm-hmm. denk dat het daar ook... Het is een soort reactie daarop ook. Mm-hmm. Dat ik altijd denk van als ik nu dingen eng vind, behalve parachute springen of zo, want dat zoeken ze lekker uit. Dat ga ik echt niet doen. Maar gewoon andere dingen en vooral in intermenselijk contact. Dus alles wat ik daarin eng vind, zoek ik juist op. Omdat ik denk van waar je bang voor bent, moet je juist doen.
Ja, dat is jouw strijd en die heb jij, die ga je nu met open vizier aan eigenlijk.
Ja. Maar ook uit dankbaarheid dat ik niet meer op die manier bang ben. Dus het is ook een soort... Bijna een soort schatplichtigheid aan het feit dat ik daar vanaf ben.
Ja. En helpt jouw relatie daarbij? Helpt Steven
heel erg.
Daarbij?
Toen ik was aan het praten en ik dacht, dat moet ik ook nog even zeggen, ja. Zonder hem zou ik denk ik veel, zou ik misschien wel een bang konijntje zijn.
Oh ja?
Ja.
Want hoe heeft hij dat, hoe steunt hij jou dan?
Hij is
op welke
gewoon,
manier?
Sowieso steunt hij me in alles wat, zoals hier naartoe komen, wat ik je vertelde toen ik hier binnenkwam, dan kan ik de weg weer niet vinden en zo. En ik ben daar ook slecht en te ongeduldig voor. En dan vraag ik aan hem, kan je uitleggen hoe ik moet lopen? En dan gaat hij uitleggen hoe ik moet lopen, zeg maar. Kijk, ik weet wel eens bijna zeker dat als ik alleen zou zijn, dat ik er ook zou komen. Maar het is wel een heel fijn, hij is heel rustig en hij is heel gefocust. Hij is veel minder warrig en chaotisch dan ik. Mm-hmm. Dus daarin is hij altijd een soort hele... erge rustige kracht op de achtergrond, waardoor ik altijd weet dat ik daarop kan terugvallen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik verlies mezelf niet in mijn chaos.
Nee. En dus je kan ook, doordat je die steady basis hebt,
dat ik
samen,
het heb,
kan je
ook
zo'n
grote
kan je op andere dingen vlammen.
Ja, want ik denk dat ik, als ik dat niet zou hebben, dat ik ook een soort van... ook de hele tijd bang zou zijn om afgewezen te worden. Want ik word de hele tijd afgewezen, zeg maar, door, weet je wel, haters of... stukken in laatste zonder een stuk in revue dat ik over mij, een heel stuk over mij, van dat ik een zielig hoopje ellende was en zo. Oh. Dus dat is een zo'n
warm, wie heeft dat nou weer? Wat is dit nou weer?
Ja, Jan Roos, dus dat is
lezen we niet.
Was Jan Roos en dan ook nog Wilfred Genee en zo. Dus dat is zo'n heel stuk wat gaat over hoe stom ik ben. Dus dat is een ontzettende afwijzing,
maar dat raak je dan toch wel?
Jawel, dat raakt me wel. Ja. Maar als ik dan niet Steven zou hebben, dan zou ik denk ik waarschijnlijk gewoon in een hoekje gaan. Wat dus het effect is wat het op heel veel mensen heeft natuurlijk. Zou ik in een hoekje gaan zitten janken of nooit meer tevoorschijn komen.
Nee. Nee.
Ik weet nog de allereerste keer dat ik op tv was bij Pauw. En bij Pauw. Mm-hmm. Want Witteman was er toen al niet meer. Nou, dat ging ook niet zo goed overigens. Maar daarna kwam ik bij de slimste. En toen was er ook op internet allemaal commentaar van mensen die me heel stom vonden. Mm-hmm. En het ging heel goed bij de slimste en ik had heel erg naar mijn zin. En ik las dat commentaar en ik dacht maar, oh, maar ik stoot allemaal mensen voor het hoofd. Maar dat wil ik helemaal niet. Nee. Als dat zo is, als ik mensen voor het hoofd stoot, dan ga ik wel weg. Dat gevoel, als een klein kind, zeg maar, dat gevoel van... Maar als jullie me niet aardig vinden, dan ga ik
heel
wel
herkenbaar.
Weg.
Ja.
Dat dacht ik toen wel, hoor. Dus ik moet ook heel vaak, en dat heb ik nog steeds wel... Dat denk ik dan van, oh, maar het is niet de bedoeling. Ik wil helemaal niet dat mensen me niet aardig vinden. Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Zal ik dan maar weggaan of zo? Dus dat denk ik dan nog steeds. En dan denk ik nu altijd van, nee, kom op zeg. Dat is juist wat men wil. En
dat is ook je kracht.
Ik moet een soort van terugstuiteren dan.
Ja.
Maar,
en daar heeft Steven in geholpen dus.
Door dat te zijn, niet door daar meningen over te hebben. Want hij vindt het best wel moeilijk eigenlijk.
Oh, ja.
Hij heeft er soms wel moeite mee. Ja, dat mensen dan me haten op internet of zo. Ja, of dan denkt hij van, dat vindt hij niet fijn. Hij is eigenlijk een gevoeligere ziel dan ik.
Ja.
Ik ben ongevoeliger daarin.
Oh ja. Dus jij bent het ongeleid projectiel en hij vangt een beetje de emotionele klappen op af en toe.
Ja, dus op een bepaalde manier wel. Maar ik ben ook weer aan de andere kant voor hem zijn portaal naar de wereld, zeg maar. Omdat hij een verlegener, gevoeliger iemand is, ben ik degene die dan weer die klappen voor hem opvangt.
Mm-hmm. En zeggen jullie dit wel eens tegen elkaar?
Ja, tuurlijk. Ja. Oh, ja, ja. We weten dat allemaal wel van elkaar. Ja. Ja.
En hoe zit dat met jouw vriendinnen? Hebben die een beetje dezelfde rol daarin? Of gaan die met jou mee en kunnen ze jou moedigen ze jou aan om juist...
Ze moedigen me wel aan, maar ze hebben er ook wel dezelfde rol in. Als er iets gebeurt wat ik heel vervelend vind, kan ik wel lekker tegen ze zeiken. Mm. Soms zelfs meer tegen hen dan tegen Steven. Want die wordt ook wel eens doodmoe van de onrust. Ik breng voortdurende onrust altijd.
Ja.
Dat is gewoon wie ik ben, zeg maar.
Ja.
Of ik dan wel of niet op internet ben, er is altijd onrust als ik in de buurt ben. Dus als ik dan bij mijn vriendinnen soms een beetje van die onrust kwijt kan, dan is dat voor hem ook wel lekker.
Ja.
Hij houdt van rust.
Hij
is gewoon een gelijkmatiger mens.
Mm-hmm.
Dus hij houdt ook van de reuring die ik breng, maar het maakt hem ook onrustig.
Ja.
En ik hou van de rust die hij brengt. En soms vind ik dat ook saaier, weet je wel. Het is gewoon, we zijn eigenlijk ontzettend tegenpolen daarin.
Maar dus wel perfect.
Ja, ik vind het perfect. Ik vind het perfect. Ja. Vooral ook omdat we gewoon zoveel lachen. Mm-hmm. Dat is echt wel heel belangrijk, hoor.
Ja, dat is wel belangrijk. Misschien wat belangrijkste in jouw relatie. Humor.
Ik vind het sowieso belangrijk in het leven.
Ja, is ook zeker zo, ja.
Humor en ook een zekere speelsheid. Vind ik ook als ik schrijf, zeg maar. Ook in mijn gedichten. Weet je, sommige zijn heel serieus. Maar dan vind ik het leuk om die ook weer af te wisselen. Daarom, mijn dichtbundel heet ook niet voor niks meesterwerk voor de prullenbak. Mm-hmm. Zo van een soort, er moet altijd een soort kwinkslag in zitten. Dat het niet te zwaar wordt. Want het leven is eigenlijk te zwaar om niet om te lachen.
Ja, maar nou, je moet er ook wel zo in staan als je zoveel wint, hè, zoveel haat krijgt in de stukken. En dan moet je ook wel een beetje die houding hebben. Want anders trek je het gewoon niet, het leven.
Nee, maar het leven is eigenlijk gewoon heel erg leuk. En een soort feestje. Maar ook een soort spelletje bijna. Een soort van, het is ook een soort spelen allemaal. Mm. Het is allemaal niet zo serieus, vind ik.
Nee, nee.
En tegelijkertijd ook heel serieus. Het is namelijk alles wat we hebben. Maar dat het alles is wat we hebben, betekent ook van het is alles wat we hebben. Meer is het niet. Nou, het stelt ook niet meer voor dan alles.
Jezus, Stella. Nou, heb jij nog plek over in je vriendengroep? Want ik, ik wil je echt als allerbeste vriendin hebben. Want jij zegt wijze dingen en je bent zo onbevreesd. Dat vind ik echt heel erg mooi aan jou.
Maar ik ben dus niet onbevreesd.
Nee, maar dat je doet het wel. Ik bedoel, natuurlijk heb je wel je angsten, maar je gaat het wel aan. Dat vind ik ontzettend knap. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
Zijn we alweer klaar?
We zijn er alweer klaar mee. Maar ik wil wel vragen, wil jij nog iets voorlezen?
Ik wil iets voorlezen over Steven.
Nou, dat is mooi.
Over Steven en mij. Het heet Campari Soda.
Kijk.
Campari Soda. Nu al mijn angst is afgebladderd en ik kijk hoe de schilfers waaien vanuit mijn grof gelapte vissershuis, waar ik cheesecake eet met Campari Soda, is het tijd om na te denken. En nu het tijd is om na te denken, blijkt dat niet meer nodig. Zijn is genoeg. In de ongekamde standen, of in het soezen van je oor, in de dappere glimlach van iemand die op de foto moet. Ik heb niks meer te zeggen. Alles is een verhaal en jij bent het mijne. We lezen elkaar. Tot later.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.